Groet vanmorgen door mensen die zeiden van, je komt alvast een beetje helpen, hè? Want jullie gaan binnenkort verbouwen en ik had mijn emmertje bij me. Maar ik wist niet dat jullie al zo ver waren. Ik wist wel dat jullie ermee bezig waren en ik ben blij voor jullie dat er een beslissing genomen is dat jullie kunnen gaan afbreken om daarna weer te gaan bouwen. Maar daar ga ik het helemaal niet over hebben natuurlijk. Ik heb die emmer niet mee, voor niks meegenomen. Dat is een emmer met zand. Gewoon, ik had al gezegd, zet dan een stofzuigertje klaar voor de nadendienst, want het kan wel eens een beetje. Maar het is gewoon zand. Gewoon normaal zand. En dat zand is voor mij een beeld. Ik heb dat ooit een keer gehoord van iemand. Dat gaat over als je iemand lief hebt. En je wilt die liefde koesteren en je wilt die liefde laten groeien. Dat is wat je wil met liefde. Maar wat je dan niet moet doen met liefde, dat is eigenlijk hetzelfde als met zand. Dat is, stel dat dit die liefde is, hè, die nu in mijn hand is. En je wilt het krampachtig vasthouden, dan raak je het kwijt. Dat is wat er gebeurt. Als je krampachtig dat vasthoudt, net als zand, en je wilt zoveel mogelijk liefde hebben, maar als je dat krampachtig gaat vasthouden, dan raak je het kwijt. Want dan loopt het gewoon tussen je handen weg. Terwijl als je liefde wilt laten groeien, dan moet je het ruimte geven. Als je dat doet, dan blijft het, en sterker nog, dan kan er steeds meer bij. En dat is een beeld van hoe het werkt met liefde. En waar het vooral betrekking op heeft is als mensen met elkaar gaan trouwen of zo. Dan is dat een mooi beeld om mee te geven van, probeer nou niet elkaar krampachtig vast te houden, maar geef elkaar ook wat vrijheid. Maar het geldt bijvoorbeeld ook als je je kinderen. Ik heb zelf 3 kinderen en die kinderen groeien op. En daar hou je heel veel van. En je wil ze alles geven. Je wil ze behoeden voor dingen die fout gaan. En dan wil je ze heel krampachtig vasthouden. En dan loop je het risico dat je ze juist kwijtraakt. Terwijl als je ze de ruimte geeft om zelf dingen te ontdekken, dan komt er meer bij. Dat zien wij nu in ons gezin, want er komt steeds meer bij. Want ze komen graag bij ons thuis. En nu nemen ze allemaal een vriendinnetje of een vriendje mee. De tafel zit ondertussen vol en er komt alleen maar bij. Omdat je ze ruimte geeft. Ruimte geven is iets anders dan loslaten. Je moet wel loslaten, maar je kan ook je loslaten op verschillende manieren. Je kan het zand loslaten, zo. Je kan het loslaten, maar heb je helemaal niks meer. Dan is het los zand. Je moet wel een basis hebben. Een basis waar het op kan rusten. Nou, dit is het begin. Ik kom straks nog terug bij mijn emmertje. Want we gaan het vandaag hebben, Evelien heeft het al gezegd, over Jezus volgen. Daar heeft het ook alles mee te maken. Maar daar kom ik straks op terug. Jezus volgen. En ik doe dat aan de hand van Lucas 9. Ik loop heel even terug naar hier. Ik ben blij dat ik een stukje vrijheid heb gekregen met dit microfoontje. En ik begrijp dat ik goed hoorbaar ben. Dus dat is tof. Lucas 9. En ik lees dan de laatste verse vanaf vers 57. En ik lees uit de, voor degenen die het interessant vinden, uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Dat is, zoals jullie kunnen zien, dat is mijn werkbijbel. Die zit al een beetje aan elkaar met de duct tape. En ik heb gezien dat er wel weer een paar stukjes op mogen, want hij valt bijna uit elkaar, maar dat is mijn gereedschap. Lucas 9, vers 57. Terwijl ze hun weg vervolgden. Ze is Jezus met zijn discipelen en waarschijnlijk nog veel mensen meer. Maar daar kom ik straks ook op terug. Zei iemand tegen hem, ik zal u volgen waarheen u ook gaat. Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens te rusten leggen. En tegen een ander zei hij, volg mij. Maar deze zei, Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. Jezus zei tegen hem, laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. Weer een ander zei, ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten. Jezus zei tegen hem, wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Dat is een beetje een somber stuk, hè? Zo alles bij elkaar. Je zou zeggen van, nou, dat zijn de woorden die een evangelist tegenwoordig heel graag hoort, hè? Die eerste man die we nu zien, die zegt, ik zal u volgen waarheen u ook gaat. Maar wat je dan in je hoofd moet houden, ik ga het even proberen om te kijken of dat lukt zo. Dan kan ik lekker vrij rondlopen. Wat je in je hoofd moet houden is woorden uit 1 Samuel 16. Daar staat, daar komt Samuel, die komt bij Isaï. Isaï is de vader van David. En hij komt daar om een koning te zalven. En Isaï die heeft een heleboel zonen. En dus Samuel zegt, ik ben hier gekomen om een koning te zalven, een koning uit te kiezen. Ik wil graag uw zonen bekijken. En de eerste zoon komt binnen en het is een grote vent, een goede kerel. En Samuel denkt gelijk van, dat is hem. Dat is de man die we zoeken voor Israël. En dan staat er in dat Bijbelstuk, staat er, maar God ziet het hart aan. En God zegt tegen Samuel, dat is hem niet. Samuel heeft gelijk het gevoel van, hey, die vent, die ziet er, dat is hem. Daar hebben we iemand. En mensen zouden zeggen, dat is onze koning. En hij zegt, God, nee, dat is hem niet. En als je dan verder leest dat verhaal, dan komen al die zonen, 7 zonen, komen er langs. En iedere keer denkt Samuel van, ja, nou, zou wel eens kunnen zijn. En God zegt, nee, dat is hem niet. En dan zijn ze allemaal geweest. En dan zegt Samuel, hoe zit het nou? En ik ben hier gekomen om een koning te zalven. Wie is het dan? Heb je nog een zoon ergens? Ja, zegt David. Of Isaï zegt, ja, er is er nog eentje die moet bij de schapen blijven. Dat is een beetje, die hoort, ja, hij hoort er wel bij, maar hij kwam niet in aanmerking volgens zijn vader. En dan werd hij gekozen. En dan staat er, die woorden die je in je hoofd moet houden zijn, maar God ziet het hart aan. Hij kijkt naar hoe het hier, moet mee uitkijken, hoe het hier zit. En dat is ook met deze man. Die man die komt naar Jezus toe en zegt, ik zal u volgen waarheen u gaat. En elke evangelist die ergens in een gemeente komt en die spreekt, en er komen mensen naar hem toe en zeggen, ja, wij willen erbij horen. Die is blij en die zegt van, yes, ik heb succes, we hebben succes behaald. Weer iemand erbij voor het koninkrijk van God. Maar wat zegt Jezus? Hij zegt helemaal niet van, ja, je wil me volgen? Kom, hopla, we gaan. Nee, hij zegt, de vossen hebben holen. Maar de mensenzoon heeft geen plek om zijn hoofd neer te leggen. Wat hij eigenlijk zegt, hij ziet het hart van die man aan. En die zegt, ja, je wil me wel volgen, dat wil je wel, maar ben je wel bereid om ervoor over te hebben wat je ervoor over moet hebben? Want het is niet zo fantastisch als dat het lijkt. He, want wat die man waarschijnlijk gezien heeft, als je de hoofdstukken ervoor leest, He, dat zijn al die wonderen die Jezus doet. En het gevolg van die wonderen is, dat is iets, ik kan jullie aanraden, mensen die meeschrijven en die heel graag boeken lezen, en ook moeilijke en ingewikkelde boeken. Professor van Brugge, Christus op aarde. Het is een gereformeerde theoloog. Hij heeft ook boeken geschreven waar ik niet echt warm voor loop, zeg maar. Maar dit boek vind ik een geweldig boek. Hij heeft, zeg maar, het leven van Christus op aarde heeft hij beschreven. Maar heeft uit alle evangelie alles, zeg maar, een soort moment van chronologisch bij elkaar neergezet. En daarin schetst hij het beeld van Jezus als hij op weg gaat naar Jeruzalem. Dat er uiteindelijk een hele mensenmenigte met hem meereist. En dat beeld dat komt vooral naar voren in Lucas. Want waar we het vandaag ook over hebben, Palmpaasen, ik ga er niet specifiek over preken. Maar in dit hoofdstuk, waar ik het nu over heb, als je een klein stukje teruggaat, ik ben begonnen in vers 57, maar als je kijkt in vers 51, dan staat daar, toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Hier, in hoofdstuk 9, nota bene van Lucas, maar kijk, er zijn 21 hoofdstukken, of 22 hoofdstukken van in Lucas. In hoofdstuk 9 al begint Palmpaasen. Hier zegt Jezus, de tijd is gekomen en er staat zelfs bij, hij gaat vastberaden op weg. Geen enkele twijfel. Ik ga nu naar Jeruzalem. En die menigte, als je vanaf nu gaat lezen, dan zie je steeds staan, bijna elk hoofdstuk begint ermee, de menigte. Iemand in de menigte zei dit. Iemand uit de menigte zei dat. Er waren fariseeën in de mensenmenigte. Er was een menigte die met Jezus optrok. Naar Jeruzalem. En dat komt helemaal tot uiting op het laatst. Als je alle evangelie leest, zoals Evelien zei over dat verhaal van Palmpaas, dan zie je dat er een menigte is die achter hem aankomt als hij naar Jeruzalem gaat. Maar ook dat er een menigte is die vanuit Jeruzalem naar hem toe komt. Om hem te begroeten. Dat was eigenlijk, je zou zeggen, het toppunt van Jezus' populariteit op aarde. Dat moment, zo die week voordat hij gekruisigd zou worden. En moet je zien hoe snel het gaat. Die ene week, een menigte achter hem en een menigte voor hem. Hij is omsloten door de mensen, ze roepen, hij is het. En een week later roepen ze, kruisigt hem. En hangt hij helemaal alleen, door alles en iedereen verlaten aan het kruis. Ook door deze mensen, waarvan verschillende zeggen, Heer, ik wil u volgen waarheen u ook gaat. Die eerste man, mag ik u volgen? En het staat, datzelfde stukje komen we tegen ook in Matteüs 8. En daar staat er dat het een schriftgeleerde is die vraagt, Heer, mag ik u volgen? En dan zegt hij, de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens ter ruste leggen. Door zijn armoede zijn we rijk, staat er in Korinthe. Christus leefde in armoede, terwijl het niet nodig was, hè? Want er was een menigte bij hem, denken we, weten we, lezen we. En ik weet zeker dat als hij een marketing erop had gezet, dat hij er heel veel goed van had kunnen leven met wat hij deed. Maar dat was helemaal zijn doelstelling niet natuurlijk. Hij wilde mensen redden. En hij zegt hier, dat is ook mooi, daar staat, Jezus zegt, de mensenzoon kan zijn hoofd nergens te rusten leggen. En als het gaat over de mensenzoon, dan denken wij vaak aan een zoon uit de mensen. Maar het mooie is, als je die term de mensenzoon, die komt uit Daniël 7. Dat wil ik toch heel eventjes opzoeken. Goed, zo had ik er een papiertje tussen gelegd. Maar dat is dus weg. Nou, dan ben ik hem kwijt. Ja, dat is jammer. Daniël 7. En dat is in vers 13... staat er. De andere dieren, dat is vers 12. De andere dieren werden wel hun macht ontnomen, maar hun werd nog enige tijd van leven gegund. In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand uitkwam die eruit zag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Dat gaat dus over de mensenzoon. In de Hebreeuwse vertaling staat er de mensenzoon. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend. En alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen. Zijn koningschap zou nooit te gronde gaan. Dus we hebben het over de mensenzoon, die alle macht gegeven is. Alle volken en naties, welke taal ze ook spreken, dienden hem. Dat is de mensenzoon. En dan zegt Jezus, en die mensenzoon, nu op dit moment, heeft geen plek om zijn hoofdje neer te leggen. Dat betekent het als je Jezus wilt volgen. Zegt hij tegen deze man. Omdat hij het hart aanziet en hij weet waar die man op uit is. Die man die wil door Jezus aanzien krijgen. Maar Jezus zegt, zo werkt dit niet. Het is niet roze geur en maneschijn. Het is afzien als je mij wilt volgen. En dan gaat het verhaal verder. Dus de eerste man die zegt, ik wil u volgen. En dan zegt Jezus, het wordt wel een hele lastige weg. En vervolgens richt hij zich tot een tweede man. En die zegt, volg mij. Dus dan draait Jezus het om. Die eerste man komt naar hem toe en zegt, ik wil u volgen. En hij zegt, Die tweede man zegt hij, jij, volg mij. En dan zegt die man, sta me toe om eerst mijn vader te begraven. En daarna zal ik u volgen. En dat is best een legitieme vraag. Hè? Je vader begraven. Als je dat vergelijkt met 1 Koningen 19. Daar staat de roeping van Elisa. Waar Elia de mantel over Elisa heen gooit. Wat eigenlijk zoveel betekende van, jij bent mijn opvolger. En Elisa zegt, ho, dat gaat niet. Ik moet eerst nog van alles doen voordat ik met u mee kom. Ik ga met u mee, maar eerst nog. En dan zegt Elia, doe wat je wil. Ik dwing je nergens toe. En deze man zegt eigenlijk ongeveer hetzelfde. Laat me mijn vader begraven en dan zal ik u volgen. En dat betekende niet dat die vader, wat je kan lezen in de tekst zoals het er staat, betekent niet per se dat die vader al overleden was. Het kan ook rustig betekenen dat het was dat hij zijn vader wilde verzorgen, omdat hij ziek was en ja, die stond op het punt om te overlijden. En als hij dan overleden was, dan zou hij hem begraven en daarna zou hij dan wel Jezus gaan volgen. Maar Jezus zegt nee, laat de doden hun doden begraven. Want wat jij doet, ik vraag jou om mij te volgen, maar wat je doet is van, ja, laat me eerst nog even dit doen. En dat betekent, ja, maar wat gebeurt er nou? Stel nou dat je je vader hebt begraven en dan wordt je moeder ziek. Wat doe je dan? Volg je mij dan of ga je dan je moeder verzorgen? En God vraagt niet om dan te kiezen tussen het ene goede en het andere goede. Want het is allebei goed, hè? Het is goed om voor je vader en voor je gezin en voor je familie te zorgen. En het is goed om Jezus te volgen. En dat is ook helemaal niet de tegenstelling die Jezus wil maken. Maar die wil commitment. Die wil dat je keuze maakt. Ik wil Jezus volgen. En als je dat doet, als je Jezus gaat volgen, dat betekent dat je 3 dingen mag verwachten. En dat is sacrifice, suffering en glory. Het is opoffering. Je moet er dingen voor opofferen. Jullie zitten nu hier, in deze kerk. Heel veel collega's van mij, die hebben uitgeslapen. En die hebben nu een uitgebreid ontbijt. Maar wij offeren dat op, en misschien is het maar een klein offer, om hier met elkaar te zijn. En natuurlijk is het een klein offer, want het is hartstikke tof om hier te zijn. Maar het is niet altijd even tof om een volgeling van Jezus te zijn. Soms krijg je tegenstand op je werk, weet ik veel wat. God vraagt dan dat je doorzet. Een heel mooi voorbeeld om dat te illustreren is het voorbeeld van Uria. Ik weet niet of jullie dat verhaal nog kennen. Het is een ingewikkeld verhaal. Het is ook een verhaal wat wat later over David gezegd wordt. Dat was echt zijn grootste zonde. Wordt specifiek benoemd. De zonde met Uria. Wat was er aan de hand? David was op het dak. Zijn troepen waren in het veld. Die waren ergens oorlog aan het voeren. Hij was niet meegegaan, hij was lekker thuisgebleven. En hij stond op het dak en keek rond en hij ziet een beeldschone vrouw die zich daar aan het wassen is op het dak. En hij zegt, die vrouw wil ik hebben. Hij had al een vrouw, dus dat was sowieso al allemaal verkeerd. En die vrouw was getrouwd met Uria. En Uria was een strijder in het leger van David. En Uria, die was dus aan het front, aan het vechten. En zijn vrouw was hier alleen. En David zegt, breng die vrouw bij mij. En hij gaat met haar naar bed. En dan denkt hij, oei, dat was niet echt handig, want ze was al getrouwd. En eigenlijk wil ik haar hebben. En dan gaat hij proberen, dat zij wordt zwanger. Zij wordt zwanger. Dat is een probleem, want dat zou dan allemaal uitkomen. En hij zegt, weet je wat ik doe? Ik zorg dat Uria terugkomt uit het veld. Terug bij zijn vrouw. Nou ja, die is heel lang in het veld geweest, dus die zullen ongetwijfeld dan met elkaar gaan knuffelen. Nou, en dan is die zwangerschap mooi weggemoffeld. Niks aan de hand. Maar wat gebeurt er? En dan zie je wat commitment is. Uria, die komt uit het leger, terug in de stad, bij de koning. En de koning zegt, joh, dit en dat, zus en zo, ga lekker naar je vrouw. En dan zegt hij, nee, zo niet. Want al mijn makkers, die liggen daar in het veld. Die zijn ook niet bij hun vrouw. En ik ben nu hier teruggeroepen. Ik heb geen flauw idee waarom, want het is natuurlijk allemaal vaag waarom. Maar die zegt, ik ga niet nu naar mijn vrouw toe. Ik ga gewoon bij de wacht en ik ga daar wel slapen. Net als al mijn makkers in het veld. Want ik strijd voor David. Ik strijd voor Israël. Dat is commitment. Hij heeft zich verbonden aan die taak. Ik zal strijden voor Israël. En dus, bepaalde dingen kan ik niet. Opoffering. Dat is het. Past er natuurlijk helemaal niet in het plan van David. En dat moet je maar lezen, dat wordt nog een heel spel. Maar dat is het wat het betekent om opoffering te doen. En is dat dan, zoals ik al zei, een keuze tussen goed en kwaad? Het is fout. Deze man wil zijn vader nog begraven, verzorgen en totdat hij is overleden. En is het dan fout? Nee, het is niet fout. Dat is niet wat Jezus zegt. Maar Jezus zegt, ik vraag wel, als je mij volgt, vraag ik commitment. Dat je besluit, dat doe ik, en dat je er dan ook echt voor gaat. En dan komt er nog een derde persoon. Ik moet even terug naar Lucas. Dus Jezus zei tegen hem, laat de doden hun doden begraven. Maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. En dan weer een ander. Weer een ander zei. Dus dan draait het weer om. Dus die eerste man komt naar Jezus toe. De tweede man wordt door Jezus aangewezen, volg mij. En de derde zegt, ja, ik zal u volgen. Dus die komt ook uit zichzelf. Ja, Heer, ik zal u volgen. Maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten. Dat is iets anders dan zorgen voor je zieke vader of een begraven. Afscheid nemen van je huisgenoot. En Jezus zei tegen hem, wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Lijkt een beetje op dat antwoord van die man die zijn vader wil begraven, maar het is net even anders. Mag hij geen afscheid nemen? Nou, dat mag hij niet eigenlijk. Had wel gemogen als hij commitment had gehad. Zoals Elisa roept. En Elisa afscheid gaat nemen van zijn vader. En afscheid gaat nemen. Weet je wat die doet, Elisa? Moet je maar lezen in Koningen 19. Wat hij doet is, hij zegt, mag ik nog afscheid nemen? Ja, dat mag. Maar dat doet hij niet. Dat is het mooie ervan. Hij gaat naar huis. Hij was aan het ploegen. Hè? Op het moment dat hij geroepen wordt, was hij aan het ploegen. Daarom vind ik dit beeld ook zo mooi, dat Jezus hier ook over ploegen heeft. Misschien heeft hij het daar expres wel genoemd, omdat wij die verbinding dan zullen leggen tussen dat verhaal en dit verhaal. Elisa was aan het ploegen. Met een aantal ossen en zo'n stel. En wat hij doet is, hij gaat met heel dat spul gaat hij naar de boerderij. Hij slacht die ossen die aan het ploegen waren. Hij pakt dat spul, die ploegen, al het houtwerk wat daarbij hoort, maakt hij een groot altaar van. En dat offert hij aan God, opoffering. En dat deelt hij met zijn dienstknechten. Een soort afscheidsmaal. Want nu treed ik in dienst van Jezus. Ik laat mijn oude leven achter mij. Weet je waarom het beeld van ploegen ook zo mooi is? Het beeld van ploegen, ik weet niet of er nog boeren zijn in deze gemeente, want er zijn er steeds minder natuurlijk. De boerderijen worden groter, maar het aantal boeren wordt steeds minder. Ploegen, dat is het land klaarmaken voor het zaaien. Meestal gebeurt het in het begin van het seizoen, hè, anders dan heeft het niet zoveel zin meer. En dat land, dat heeft een hele poos stilgelegen en daar is regen opgevallen. En daar is de wind over gegaan en dan de zon weer opgeschenen. En dat is allemaal hard geworden. De regen is erop gekomen en het is een soort wat harde kleilaag. Bij ons heel veel klei, soms met zand. Maar dat wordt een soort hardere laag. En als je dan gaat zaaien, dan blijft alles er bovenop liggen. En dat is niet de bedoeling. Dus dan komt er zo'n boer met een ploeg en die scheurt die aarde open. Zodat die aarde open komt. En als je dan gaat zaaien, dan kan dat zaad de grond in. Nou, dat is ook wat er nodig is als je tot geloof komt. Als je tot geloof komt, dan is jouw leven, voordat je Jezus kende, was jouw leven eigenlijk zoals die grond. Hè? Er komt wel water op en er komt wind en er komt zon op, maar die bovenlaag die wordt hard. En als Jezus dan in jouw leven komt, dan moet dat zaad moet de bodem in. Er moet eerst iets kapot. Die bovenlaag moet doorbroken worden voordat het zaad of het woord, of hoe je het maar wil noemen, in het leven kan komen. Dat is een beeld van ploegen. Nou, ik weet niet of je er wel eens opgelet hebt als je met je autootje langs de velden rijdt, of op je fiets, of je wandelt, en je ziet die ploeg, je ziet hoe dat gaat, dan zie je, als je daar langs loopt, zie je van die mooie, rechte banen die daar geploegd zijn. Dat is ook wat een boer wil, want dat is natuurlijk het meest efficiënte. Als je daar gewoon links en rechts doorheen krost, ja, hoe het eruit ziet, dat doet er natuurlijk niks toe voor hoe het groeit. Maar het is natuurlijk helemaal niet praktisch, want je wil dat netjes kunnen zaaien en je wil dat netjes kunnen oogsten. En als het dan zo allemaal geploegd is, dan groeit het ook allemaal zo op. Ja, dat wil geen enkele boer. Nee, een boer wil rechte voren. Rechte voren waar zijn zaad in kan. En Jezus gebruikt hier het beeld van, ja, maar als jij ploegt, dan moet je dus recht vooruit kijken. Dan moet je je focus hebben op een punt aan de horizon. Ik heb het zelf nooit gedaan, maar mijn vrouw die heeft verteld, ik heb het wel eens een keer geprobeerd en dat was nog op een trekker, dat was op een trekker. Nou, ze zegt, dat valt nog vies tegen om recht te ploegen. Als je daar geen ervaring mee hebt, je denkt van, oh, ik zeg, hou dat stuur gewoon recht en dan kom ik wel aan die andere kant. Maar dat is niet zo, want de grond is niet helemaal gelijk en dan ga je een beetje zo en voor je het weet, dan ben je al aan het zwabberen. Je moet die boer zegt tegen haar, nee, je moet een punt op de horizon nemen en daar ga je naartoe sturen. En iedere keer dat je denkt, oké, en dan hou je dat recht en dan krijg je rechte voren. En Jezus zegt van, nou, dat moet je doen. Als je mij wilt volgen, focus op een punt aan de horizon. En als je dat doet, krijg je rechte voren. Maar als je steeds omkijkt, dan gaat die ploeg alle kanten op. En dan krijg je geen rechte voren. Terwijl het is nodig om het zaad goed verdeeld in de grond te krijgen. En zo is het dus ook als je gaat geloven. Het is belangrijk dat je op één punt focust. En dat punt, dat is natuurlijk Jezus Christus. Als je Jezus wil volgen, dan moet je je op hem focussen. Als je dat doet, ga je recht. Maar als jij, zoals deze, mag ik nog even afscheid nemen? En het klinkt super onschuldig. Mag ik nog even afscheid nemen? Maar het beeld wat daarbij ontstaat is van, aha, jij wilt nog even afscheid nemen, maar misschien wel voor altijd. Dus hij besefte, met alles wat Jezus daarvoor gezegd had, dat het wel eens gevaarlijk kon zijn om Jezus te volgen. Dus misschien ging hij wel afscheid nemen om te zeggen, ja, ik ga nu weg en ik weet niet of ik nog terugkom. Misschien was die man bang om te sterven. Maar ook wat er mee gaat spelen als jij afscheid gaat nemen, en ik weet hoe dat gaat. Als jij een afspraak maakt, je hebt ergens, je wilt echt iets heel graag doen, maar je hebt dat thuis niet besproken. En je zegt dan van, ja, ik ga dat en dat doen. En dan zegt mijn vrouw dan van, hoezo ga je dat en dat doen? We zouden toch op die dag iets heel anders gaan doen? En dan ga ik twijfelen. Ja, ik heb nou afgesproken om met mijn vrienden naar de voetbal te gaan. Maar ja, ik had ook met mijn vrouw afgesproken om iets anders te gaan doen. Naar de meubelboulevard of zo. Hè? Zeg maar iets. Maar waar het om gaat is, ik krijg de kans, op dat moment, toen ik met mijn vrienden daar stond, hè, vrijdagavond, we gaan naar de voetbal. Ja, dat gaan we doen. Ik heb er zin in. Hey. Toen was ik vastberaden. Ik ga daar naartoe. Maar toen ik thuis kwam, was ik niet meer zo vastberaden. Want toen dacht ik van, oeh, ja, inderdaad, en die nieuwe bank hebben we echt wel nodig. Dus ik krijg een kans om te gaan twijfelen. Ik krijg een kans om door andere mensen beïnvloed te worden in mijn keuze. Nou, en dat is wat Jezus, die het hart aanziet, hè, wat we gezien hebben al vanaf begin der tijden. God die het hart aanziet, die zegt, jij bent iemand, jij wilt me wel volgen, maar je bent ook iemand die achterom blijft kijken. En dan krijgen we geen rechte voren. En dat heb ik nu niet nodig. Ik heb nu rechte voren nodig. Als je geen keuze kan maken. En het is nogmaals geen keuze tussen goed en kwaad. Het is niet fout om bij zijn gezin te blijven. Want dan kan hij ook de dingen van het koninkrijk doen. Het is juist heel belangrijk dat niet iedereen evangelist is. En er maar op uittrekt. En zijn gezin maar thuis laat zitten. Het is heel belangrijk dat er een gezin is. En dat er een hoofd van het gezin is die ervoor zorgt. En dat daardoor ook er een kerk is waar die evangelisten die erop uitgestuurd worden op terug kunnen vallen als ze het moeilijk hebben. Of op terug kunnen vallen als ze geld nodig hebben. Of op terug kunnen vallen om te vertellen wat voor geweldige dingen ze hebben meegemaakt. Dus het is niet zo dat die man moet kiezen, ja, nu moet ik kiezen tussen mijn gezin en tussen Jezus. Nee, zo is het helemaal niet. Maar als je Jezus wilt volgen, en zeker nu in deze tijd, waar Jezus op dat moment in is, dan betekent het commitment. En we hebben gezien wat het betekent om commitment te zijn. Om gecommitteerd te zijn. Om commitment te hebben met Jezus. Want we zien het zelfs bij de beste vrienden. Want we hebben het hier over een menigte waar dit afspeelt. En die menigte die volgt Jezus heel de tijd. Maar binnen die menigte waren er een aantal groepen die Jezus om zich heen had verzameld. Er is een groep van 72 die erop uitgestuurd worden op een bepaald moment. Maar vlak voor dit stuk, wat ik nu gelezen heb, is er die groep van 12 die erop uitgestuurd worden. 2 aan 2 worden de 12 erop uitgestuurd. En ze krijgen de macht om wonderlijke dingen te doen. Dat vind ik ook zoiets fantastisch. Daarom is het ook weer een verhaal waar je uren over kan nadenken. Ik tenminste. Maar die discipelen, dat is een paar hoofdstukken daarvoor. Uitzending van de 12. Het is hetzelfde hoofdstuk, uitzending van de 12. Hij riep de 12 bij hen en gaf ze alle macht en gezag over alle demonen en de kracht om ziekte te genezen. En daarna zond hij hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en ziekte te genezen. Dus ze kregen alle macht om dingen te doen. Fantastische dingen te doen. En dan gaat het verhaal verder. En op een bepaald moment komt er een stuk dat er staat dat ze terugkomen bij Jezus. Om te vertellen wat ze allemaal hebben gedaan. Fantastische dingen. We hebben demonen uitgedreven en we hebben zieken genezen en doden opgewekt. Allerlei dingen hebben ze gedaan. In de macht van Jezus. Goeie dingen. En dan, als je verder leest, dan staat er. In het stukje, wat we nu in hoofdstuk 1, als we bij vers 51 beginnen. Toen de tijd naderde dat Jezus van aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Vastberaden op weg. Hij stuurde boden voor zich uit in een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, wilden de dorpelingen hen niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. Toen de leerlingen Jacobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze: Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren? Hè? Hebben we al eens bij stilgestaan bij dit stukje? Hoe rare vraag dat eigenlijk is van Jacobus en Johannes. Dat waren twee broers en ze hebben de naam, het staat ergens anders, de Griekse naam Boanerges. En dat betekent zonen van de donder. En dat heeft waarschijnlijk ook met dit stukje te maken. Het waren waarschijnlijk mannen die wilden er wel. En ze komen daar in het Samaritaanse dorp. Ze bereiden de komst van Jezus voor. De heiland komt, maak plaats. En dat doen ze niet omdat ze met z'n 12 zijn, maar dat doen ze omdat er een hele ploeg volgelingen achteraan komt. Dus ze gaan dat voorbereiden, ze komen daar. En die mensen zeggen: nee, want wij zijn Samaritanen. En wij moeten niks van Jeruzalem hebben. En als jullie op weg zijn naar Jeruzalem, dan zoek je maar een andere weg. Maar niet door ons dorp. Ze worden gewoon tegengehouden. En dan bedenken de oplossing die dan de discipelen hebben, is: laten we ze vernietigen met vuur uit de hemel. En dan denk ik van, hoe komen ze daarbij? Om dit te bedenken als oplossing voor alles wat ze, want ze konden het, hè. We hebben gezien dat ze macht hebben gekregen over demonen. Ik denk dat ze de macht hadden om het te doen. Anders zouden ze het niet vragen. En toch willen ze die macht nu gebruiken voor iets wat helemaal niet past bij Jezus Christus. Dus ergens hebben ze iets gekregen en doen ze goede dingen. En toch snappen ze het nog niet helemaal. En dan het hoofdstuk daarna gaan er 72 leerlingen. En dan komen er allerlei verhalen en iedere keer de menigte. En dan komt er op een bepaald moment in Lucas 14 ook een hoofdstukje waarboven staat het volgen van Jezus. Er staat: grote mensenmenigte trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei: wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en zijn moeder en zijn vrouw en zijn kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. En dit zijn woorden waardoor mensen denken dat je dus inderdaad je niks meer moet bekommeren om je familie, je niks meer moet bekommeren om rijkdom in het leven, maar dat je alleen maar Jezus. En ik snap dat je dat zou denken als je niet breekt met, maar wat Jezus bedoelt, is niet dat je al je familie afzweert. En ik heb het meegemaakt. Hè. Ik ben op een keer op een missie geweest in Oostenrijk. In Oostenrijk, daar is de kerk heel klein. Er zijn maar heel weinig mensen. Het is misschien vergelijkbaar met een beetje hoe de situatie is in België. Ja, want ik weet dat ook hier in België, dat er maar heel weinig mensen zijn die echt Jezus willen volgen. Die echt met hun hart hebben gekozen voor Jezus. En dat was in Oostenrijk, zeker het gebied waar ik was, op dat moment was dat ook. Er was iemand die wilde daar een kerk planten. En die had daar mensen hulp voor nodig. En er kwamen teams vanuit Nederland, kwamen hem ondersteunen. En dat was een vorm van evangelisatie die mij helemaal niet lag. Maar dat was namelijk aan de deur aan deur, zeg maar. Aanbellen, hallo, ik wil u wat vertellen. Een beetje zoals we dat ook kennen van de Jehovah's getuigen. Ik weet niet of dat hier in België ook zo gaat, maar bij ons in ieder geval wel. Dan komen ze langs, bellen ze aan en dan komen ze iets vertellen over Jezus. En dat deden we daar ook. En ik vond dat heel lastig, want dat past helemaal niet bij wie ik ben. Ik ben niet iemand die Jezus kan verkopen aan de deur. Ik ben iemand die wil een relatie opbouwen. Ik wil met iemand praten, ik wil met iemand contact leggen. En ik wil dat die persoon dan nieuwsgierig wordt naar wat mijn drijvende kracht is in het leven. En dat ik hem dan vanuit die optiek kan vertellen wat Jezus in mijn leven heeft betekend. Dan hoef ik hem nog niet eens te vertellen wat Jezus voor hem kan betekenen. Maar dat ik gewoon kan vertellen wat Jezus voor mij heeft betekend in mijn leven. En dan hoop ik en verwacht ik en verlang ik dat die persoon dan jaloers wordt en denkt van, oh, dat wil ik ook. En dat hij dan vraagt van, hoe kan ik dat krijgen? Hoe kan ik dat krijgen? Dat is mijn manier. Dus wat wij deden was, we gingen een paar keer langs de deur. En toen waren we, ik was met een maat en die dacht een beetje hetzelfde over als ik. Dus wij gingen naar het lokale café. Ja, dan zei hij, wat heb je daar te zoeken? Maar daar zaten jongeren, die kwamen uit hun werk en die gingen daar wat drinken. Of wat drinken. Ik bedoel, in België kunnen ze bier drinken. Maar dat is echt kinderspel bij vergeleken wat ik daar heb gezien. Want die gingen echt met halve liters, acht achter elkaar en dan hup in de auto terug naar huis. En die gasten die kwamen daar en die zaten daar na hun dag werk. En wij zaten daarbij en we dronken ook een biertje. Maar goed, geen acht achter elkaar en ook niet met de auto terug naar huis. Ten eerste waren we te voet en de tweede acht halve liters, ik moet er niet aan denken. Maar dan gingen we met hun praten, gewoon over hun dagelijks werk en over de dingen die we doen en de dingen die wij doen. En op die manier probeerden wij contact te krijgen met die jongeren. Maar wat ik daar eigenlijk mee wilde illustreren, wat je daar zag, was dat in die kerk, waar we dan s'avonds weer terugkwamen, en soms hadden we een paar jongeren bij die dan met zo'n dienst meemaakten, want er was dan elke avond was er een dienst. In die kerk was 80% vrouwen. 80% waren vrouwen. Waarom? Omdat zij ervoor hadden gekozen om Jezus te volgen. En dat was sociaal gezien daar zeer onacceptabel, om het maar zo uit te drukken. Die raakten hun man kwijt, die raakten hun baan kwijt vaak, die raakten soms hun gezin kwijt, contact met de kinderen, die raakten vrienden kwijt, die raakten heel hun bekende, bestaande leven raakten ze kwijt, omdat zij zeiden, wij kiezen om Jezus te volgen. Nou, dat is opoffering. En dat is wat Jezus hier bedoelt. Ik wil dat je mij wilt volgen door alles heen. En dan bedoelt hij niet, gooi je kind en je vrouw en alles maar aan de kant. Alleen voor mij, nee. Hij vraagt dat je je leven in zijn dienst wilt stellen. Ook met die kinderen. Ook met dat gezin. Ook met je werk. Dus het is niet een of situatie. Dus dat is de toepassing. Het is niet dat je geen comfort mag hebben. Geen plek om je hoofd neer te leggen. Dat is het niet. Je mag heus wel comfort hebben. Jezus had een huis in Capernaum. Hij staat op een bepaald moment. Hij ging naar zijn huis in Capernaum. Dus hij had heus wel een huis. Daar ging het niet om. Het betekent ook niet dat je geen familie mag hebben. En dat je nooit achterom mag kijken. Want Elisa mocht achterom kijken. Maar waarom mocht Elisa wel achterom kijken? Elisa geloofde in die belofte van Elia. Dat hij de volgeling mocht zijn. Dat hij de volger, de opvolger mocht zijn van Elia. Dus hij had een doel en hij had commitment. Hij had God als eerste in zijn rijtje staan. Eerst God. Ik ga eerst offeren. Ik ga eerst dat doen. Dan ga ik mijn taak vervullen. Want wie keek er ook achterom? Dat is een goed voorbeeld. De vrouw van Lot. Terwijl God had gezegd, notabene letterlijk had gezegd, je mag niet omkijken. Niet omkijken. Vooruitkijken. Dat is het beeld. Vooruitkijken. Dat is die ploeger. Toch die vrouw van Elia, of van Lot, omkijken. Want waarom omkijken? Niet geen vertrouwen hebben in wat voor je ligt, maar vertrouwen willen steken in wat achter je ligt. En zij werd een zoutpilaar, staat er. Zij werd meteen gestraft om wat ze deed. Omdat ze niet luisterde naar Jezus, naar God, vooruitkijken. Maar dat ze terug wilde naar haar oude leventje, achterom kijken. En daar gaat het om. En dat betekent keuzes maken. En er zijn drie gebieden waarop je keuzes moet maken als christen. En het is, nu zeg ik moet, hè? Dat woordje moet, ik heb het al vaker gezegd. Maar ja, dat moet je niet zien als dwang. Hè? Van ja, het kan niet, je moet, dat moet. Hè? Soms hoor je het wel eens van bij die evangelisten die je op televisie wel eens ziet. En met name in Amerikaanse shows zie je het wel eens van, ja, we moeten zoveel geld en je moet dit en heel, dit en dat, zo. Dat is niet moeten. Dit moeten is het automatisme als ik dit knopje omzet, wat hier zit, zo, dan moet dit lampje gaan branden. Dat is de bedoeling van dat lampje. Het is niet dat ik tegen die lamp ga schreeuwen, je moet branden! Ga niet werken, nee. Maar dit is wel het doel van die lamp. Om te gaan branden als dat lichtje een knopje omgaat. Zo, die lamp moet branden. Als die niet brandt, is er iets mis. En zo is het ook met een christen. Het is niet dat de mensen tegen je roepen, je moet dit, je moet dat. Maar het kan niet anders. Als je Jezus gaat volgen, dat je dingen gaat doen. Dat zijn dingen die moeten gebeuren in je leven. En er zijn drie gebieden in je leven waar dat betrekking op heeft. En als je die drie hebt gehad, heb je gelijk alles gehad. Dat is keuzes maken als het gaat om je agenda. Niet de kleur of wat voor type ik dit jaar zal nemen. Maar wat je erin schrijft in je agenda. Maak ik tijd voor Jezus? Of ga ik liever naar de voetbal? Hè? Dat is mijn favoriete onderdeel van sport. Hè? Ik kijk graag voetbal. Kies ik voor Jezus? Want neem ik wel elke dag tijd om al het sport te lezen, maar neem ik niet elke dag tijd om mijn Bijbel te lezen? Staat het überhaupt in je agenda, Bijbel lezen? Voor mensen die het moeilijk vinden om elke dag Bijbel te lezen, is het misschien een goed idee om dat te doen. Ruim gewoon tijd in om Bijbel te lezen. Voor mensen die het makkelijk vinden om Bijbel te lezen, is het waarschijnlijk niet nodig, want die worden ermee wakker en die gaan ermee naar bed. Maar als je daar moeite mee hebt, plan dat. Maar plan ook bijvoorbeeld vergaderingen met de kerk, Bijbelstudies. Staat dat in je agenda? Of komt het toevallig op je pad? Dat is één deelgebied, je agenda. Je andere deelgebied, dat is je relaties. Met wie ga je om? En dat is belangrijk, ook in het licht van dit verhaal. Als je ziet dat die persoon zegt, van, mag ik eerst nog even afscheid nemen? Met wie ging hij om? Waren er mensen in zijn omgeving die tegen hem zeggen, van ja, zou je dat nou wel doen, die Jezus volgen? Want dat is niet echt een zekere toekomst, hè? Zo. Hè? Zoals mensen dat ook tegen jou zeggen. Volg jij Jezus nu nog, weet je wel? Met al die wetenschappelijke bewijzen die er zijn. Hè, we hebben van de week hebben we een foto gezien van een zwart gat. He, dus dat denk ik van, nou, knap dat we het kunnen maken, maar nog knapper dat het bestaat, want dat heeft God gemaakt. He? Zo kun je het beschouwen. Maar al die wetenschappelijke bewijzen die dan zomaar zogenaamd zouden verklaren waar wij vandaan komen, hoe wij ontstaan zijn en zo. In deze tijd geloof jij nog steeds dat er ergens een keer een wezen was die zei, jij gaat bestaan? Geloof je dat echt? Als je dat soort mensen om je heen hebt, en die mag je hebben hoor. Begrijp me goed, hè? Het is misschien wel goed om dat soort mensen om je heen te hebben. En waarschijnlijk is het zelfs onmogelijk om ze niet om je heen te hebben in deze tijd. Want heel veel mensen weten helemaal niet meer wie God is. Maar als je die mensen om je heen hebt, die kunnen jou wel beïnvloeden. Dus kies wel de relaties die jou bouwen en niet de relaties die jou afbreken. Dus dat is het eerste deelgebied, je agenda. Plan bepaalde zaken en wat staat er in je agenda? Gaat het om Jezus of gaat het om jou? Je tweede punt, je relaties. Welke relaties verzamel je omheen? Mensen die jou kunnen opbouwen in je geloof of mensen die je juist gaan afbreken in je geloof? Het is goed om te zitten, het is niet goed om te zitten in de kring van de goddelozen, staat er in Psalm 1. Dus niet bij de goddelozen zitten en niet luisteren naar de raad van de onrechtvaardigen, maar luisteren naar de raad van rechtvaardigen. Dus dan moet je wel rechtvaardig om je heen verzamelen. Relaties. En het derde gebied, ja, daar heb je hem toch, dat is je portemonnee. Waar geef je je geld aan uit? Is jouw geld besteed aan dingen die Gods Koninkrijk bouwen? Of is het jouw geld besteed aan dingen die Gods Koninkrijk niet bouwen? En dat is soms een gewetensvraag. Ja, want ja, we werken allemaal hard, ik tenminste wel, om geld te verdienen. En met dat geld wil je leuke dingen doen. Ja, maar wij hebben nu de interessante discussie bij ons in het gezin. Ik heb natuurlijk kinderen. Ik heb kinderen die jong volwassen zijn. En die willen allemaal gave dingen doen. En de ene die wil dus nu naar Pinkpop. Dat is een groot muziekfestival in Nederland. Pinkpop, waarschijnlijk hier ook wel bekend. Maar in hetzelfde weekend is ook opwekking. En daar gaan we elk jaar naartoe. En nu is daar die discussie, wat doe je? En het kost een hoop geld, allebei. Opwekking nog meer in mijn geval, want ik betaal het allemaal. Dus dat Pinkpop, dat moet hij zelf betalen. Daar ga ik niet voor. Maar snap je? Dus dat heeft te maken, wat staat er in je agenda? Dan raak je gelijk al die gebieden. Wat staat er in je agenda? Staat er opwekking of staat er Pinkpop? Welke relatie, met wie ga je? Je neemt niet diezelfde vrienden mee naar Pinkpop als die je meeneemt naar opwekking. Snap je wat ik bedoel? Ja, je hebt vrienden die je misschien niet mee durft te nemen naar opwekking. Omdat ze dan misschien wel zien hoe jouw relatie met God is. En dat vind je spannend, vind je eng. En misschien ben je bang dat je afgewezen wordt. En je portemonnee, waar besteed je geld aan? Mijn dochter die zegt van, ik ga naar opwekking. En als het moet betaal ik het zelf. Ze wil ook naar Pinkpop hoor. Want ze houdt ook van moderne muziek. Maar ze zegt nee, maar ik vind, voor mij is opwekking het hoogtepunt van het jaar. Want dan ontmoet ik allemaal vrienden en allemaal andere jongeren die mij kunnen helpen om Jezus beter te leren kennen. Nou, dat is een voorbeeld van Jezus volgen. Drie gebieden, je agenda. Wat staat erin? Je relaties, met wie ga je om? Je portemonnee, waar besteed je je geld aan wat je van God gekregen hebt? En als je daaraan begint, die stap, Jezus volgen. Zoals die ene man die misschien wel bang was en zegt, ja, mag ik eerst nog afscheid nemen? Want misschien kom ik wel nooit meer terug. Dat kan, dat je bang bent. Dan denk ik altijd aan een kinderliedje. Een kinderliedje wat op de geboortekaart van mijn eerste zoon stond. Een kinderliedje staat, je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer. Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. En dan kom ik weer terug met mijn emmertje. Je hoeft niet bang te zijn. Als je Jezus gaat volgen, dan is het niet als je het eenmaal hebt en je bent bij Jezus, dat je datgene wat je hebt krampachtig vast moet houden. Want dan raak je het kwijt. Dat betekent niet dat je alles maar op de beloop moet laten, helemaal niet. Maar als je krampachtig wil vasthouden wat je het allereerst hebt meegemaakt met Jezus, dan ga je dat niet meer vinden. Dat kan ik je nu al vertellen. Want God is werkt met jou. En die laat jou groeien. En je komt in andere gebieden van het leven. En wat jij nodig had om hem te leren kennen in het begin. Die vurige liefde. Die we soms kwijt zijn. En soms zo naar snakken om die terug te krijgen. Ja, misschien heb je die niet eens echt nodig. Als je Jezus volgt. Niet elke keer opnieuw. Als je dat probeert krampachtig na te jagen, of krampachtig probeert vast te houden aan wat je gewend bent, Dat is vooral met christenen die zijn opgegroeid in een kerk. En die zijn meegegroeid met die kerk. En we doen altijd alles op deze manier. Eerst doen we zus en dan doen we zo en dan doen we dit en dan doen we dat. En nu komt er iemand en die doet ineens zus en dan doet hij dat en dan doet hij zo en dan doet hij dit. Alles door elkaar. Dat kan toch niet? Dat hoort niet zo. Hoezo dat hoort niet zo? Dat is dit. Krampachtig vasthouden aan wat je gewend bent, maar dan raak je het kwijt. Je kan ook zeggen, hé, er komt iemand en die doet dit en die doet zo en dan doet hij zus en dan doet hij dat. Dat is interessant. Zo heb ik het nog nooit bekeken. Ik dacht dat het anders was, maar als ik het zo hoor, dat is helemaal zo gek nog niet. En dat gaat natuurlijk niet over de praktische dingen. Het gaat soms ook over de invulling die mensen geven aan hoe het is om christen te zijn. Dat je denkt van, ja, hallo. Hallo, ik heb het zelf meegemaakt toen ik ging evangeliseren onder heksen. Ja, dat klinkt misschien een beetje schokkend. Hè, want ik ging ineens met heksen om. En dat mensen in mijn omgeving zeiden, ja, hallo, maar dat kan je zomaar niet doen. Weet je wel hoe gevaarlijk dat is? Je bent op het terrein van de Satan, hè? Voor je het weet, heeft hij jou te pakken. En ik zeg, ja, maar daar hoef ik toch niet bang voor te zijn? Ik heb Jezus Christus. En ik volg hem. En ik zie dat die mensen hem niet hebben. En dat maakt me kapot van binnen. Want het ziet er allemaal heel mooi uit. Maar daaronder is het zo... Nou goed, daar kan ik ook een hele preek over halen. Ga ik niet doen. Dus... Als je dan zegt, als er mensen dan om je heen zeggen, hé, maar ik snap wat je wil, ik ga voor je bidden. Dat is dit. Hand open, zodat er meer bij kan. Maar het allermooiste, en dat is een beeld wat ik een aantal weken terug van iemand kreeg, over dit, en daarom gebruik ik dit ook. Als je doet wat in het liedje staat, leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. Maar weet je wat er dan gebeurt? Dan gebeurt er dit. Samen met God wordt het nog veel, veel meer dan jij alleen. Samen met God, twee handen, leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. Amen.